De avond van NPO Radio 5. De boeddhistische omroep. De zomer van Oba Live. Presentatie Marloes Lazal.
Welkom bij de zomer van Oba Live, waarin we gedurende de zomermaanden met één gast kennis maken in een eerder opgenomen gesprek. En vandaag is mijn gast politiek filosoof Remco van Broekhoven. Hij doseert politiek op de School voor Journalistiek. Hij werkte als freelance journalist en schreef twee politiek-filosofische boeken. Staat van Tederheid en Verbeter de Wereld, begin om 10:30. Op dit moment legt hij de laatste hand aan zijn proefschrift over het journalistieke waakhondideaal in een gemediatiseerde democratie. Volgens hem ontbreekt het vooral aan liefde in de politiek. En is de vraag die hem al zijn hele leven bezighoudt: hoe verbeter je de wereld en word je zelf een aangenaam mens? Welkom, Remco.
Hallo.
Wanneer werd die wereldverbeteraar in jou geboren?
Ik dacht dat je ging vragen: wanneer werd je zelf een aangenaam mens?
Daar komen we vast nog op
te
spreken.
Precies. De wereldverbeteraar in mij, wanneer die werd geboren? Nou, ik denk al heel vroeg. Een van de dingen die ik geloof ik beschrijf in dat tweede boek, in Verbeter de Wereld, begin om 10:30, is dat ik als vijf of zesjarige, de leeftijd die nu mijn dochter heeft, van de meester kreeg te horen dat er zoiets bestond als het gat in de ozonlaag. Dat was toen nog een issue, zoals nu het broeikaseffect dat is. En hij vertelde over de ozonlaag en dat het zo'n bedreiging was. En ik trok me dat zo aan, kan ik me herinneren, dat ik vanaf dat moment in elk toilet waar ik kwam de spuitbussen, de verfrissers ging verbergen. Onder andere bij mijn oma, kan ik me herinneren. Die heeft waarschijnlijk nog minuten lopen zoeken naar dat ding om uiteindelijk natuurlijk wel weer te vinden. Totaal zinloze daad, maar dat was een soort primaire wereldverbetering op die leeftijd al.
Toen werd je op je 12e al naar een vakantiekamp gestuurd op Cuba.
Ja.
Wat was dat precies voor kamp?
Dat was een soort combinatie, een wat onorthodoxe combinatie van indoctrinatie en politiek activisme en plezier. Heel veel ijsjes en een prachtig strand. Een strand waar nog steeds, of waar nu eigenlijk heel veel toeristen komen. Dat was een pionierskamp inderdaad, waar dan zeg maar de politieke padvinders van al die socialistische landen die je toen nog had kwamen. Sovjet-Unie, Roemenië, kan ik me herinneren, Bulgarije. En natuurlijk Cuba zelf, het gastland. En daar waren we met volgens mij 12 Nederlandse kinderen van zo rond mijn leeftijd, 12 jaar. De Hollandse rebelletjes. En wij waren echt een losgeslagen bende. Die mensen moeten verschrikkelijk spijt hebben gehad dat ze ons bij al die gedisciplineerde, brave kinderen hebben uitgenodigd. Maar we waren van goede wil en we wilden betere mensen worden.
Maar een losgeslagen bende, omdat jullie zo anti-autoritair waren opgevoed?
Ja, en natuurlijk verwende Nederlandse kinderen, gewend aan al die prachtige dingen die wij hebben. En je komt toch in een land waar op die ijsjes na iedere dag nogal een schaars voedselregime heerste. En we ook gewoon allemaal netjes op tijd bepaalde dingen moesten doen naar politieke bijeenkomsten. Toespraak van Fidel Castro luisteren, die natuurlijk wat langer duurde dan de meeste dingen waar je naar zou luisteren op die leeftijd. Dus dat was wel een komisch ensemble, denk ik.
Nu beschrijf je in jouw boek dagboekaantekeningen die je maakte op de terugreis uit dat Cubaanse vakantiekamp. Zou je daar een stukje van willen voorlezen?
Ja, in het vliegtuig terug naar Nederland, 1979, 12 jaar, schreef ik: ik heb mijn doeken, speldjes en baret aangedaan. Nu aan het einde van deze rottige, leerzame, politieke, oneetbare, warme, ijsjesvolle reis naar Cuba, begin ik aan een nieuwe reis. Niet naar een land ditmaal, nee, een reis door mezelf. Mezelf verbeteren totdat ik me communistisch kan gedragen. Dit is een moeilijke, maar hele goede reis. En dan kan ik pas zeggen, ik zal zijn zoals Che, zoals de Cubaanse pioniers.
Ongelooflijk.
Ja, vind ik ook wel.
Toen was je 12.
Ja, nou op zich natuurlijk heel veel 12-jarigen houden waarschijnlijk dagboeken bij die ze 30 jaar later als enigszins pathetisch zullen beschouwen. Dus daar was ik denk geen uitzondering op. Alleen dat politieke element en dat hele grondige en chronische wereldverbeteren, dat is wel een beetje apart, ja.
En jij wilde worden zoals Che Guevara.
Ja, want dat was ook de lijfspreuk van de Cubaanse pioniers. Seré como Che. Ik zal zijn zoals Che. Dus het ideaal, het idee dat je niet alleen de samenleving verbetert, verandert. Maar dat je ook constant aan jezelf aan het werken bent om een beter mens te worden. Ergens ook heel mooi hoor, daar zou ik niet per se afstand van doen. Alleen het is de vraag hoe perfectionistisch, hoe dwangmatig en hoe gepolitiseerd moet dat zijn. Hè?
Want is die liefde voor Che gebleven eigenlijk?
Die is heel lang gebleven totdat ik denk ik zo, nou dan praten we over zo'n 25 jaar geleden toen ik ongeveer 23 was. Toen begon ik rationeel en emotioneel afstand van het communisme te nemen. Ja, omdat ik ook wel inzag dat er in de praktijk een gigantische bende van werd gemaakt. En niet alleen een bende van werd gemaakt in de Sovjet-Unie en ook op Cuba en in al die andere landen, China, noem maar op, om over Cambodja maar niet te spreken. En niet alleen bende omdat er werd afgeweken van de juiste leer, maar ook een bende juist omdat de juiste leer heel letterlijk werd genomen en werd uitgevoerd. Dus ik ontdekte eigenlijk dat in het communisme en in het marxisme, naast de hele rationele en goede en edele elementen die daarin zaten en die daardoor bijvoorbeeld Marx in zijn gelegd, er zitten ook allerlei ontzettende, bizarre en mens onteerende en eigenlijk mensvijandige ideeën. Dus ja, toen wilde ik niet meer op die manier zoals Che zijn. En ik leerde ook meer over wat hij zelf in zijn leven had gedaan. Hoe meedogenloos hij niet alleen voor zichzelf was geweest, maar ook voor anderen. En er was eigenlijk één element dat ik wel ben blijven bewonderen. En dat is verwoord door Eduardo Galeano, hè, die ooit over Che schreef, de Uruguayaanse schrijver, die over Che schreef. Het was een rare kerel die zei wat hij dacht en deed wat hij zei. En dat is een uitspraak die we later bij Pim Fortuyn in een maar heel licht gewijzigde variant hebben teruggehoord. He, met een hele andere leer, een hele andere persoonlijkheid. Maar die in principe wel heel aanspreekt natuurlijk. En iemand die uit één stuk is gemaakt, die consequent is, die niet hypocriet is en die ook bereid is om voor zijn ideaal te sterven. Wat ik in principe ook nog steeds, als de nood echt aan de man is, een fraai ideaal vind.
Echt waar?
Ja.
Zou jij nu nog bereid zijn om voor je idealen te sterven?
Nou, ik durf dat zelf niet in de mond te nemen. Maar laat ik het dus zo algemeen zeggen. Ik vind in het algemeen dat het in bepaalde situaties van leven en dood en nou ja, goed, je kan ook bijvoorbeeld wijzen naar de mensen rond Charlie Hebdo. Die nooit van plan zijn geweest natuurlijk om te sterven. En die hopelijk dat heel weinig zo hebben gezegd. Maar mensen als Charp, de hoofdredacteur van Charlie Hebdo, die op 7 januari vermoord is. Die leefde daar wel naar. Hè? Die wist gewoon wat voor gevaren die liep. En die was bereid ze te lopen. En dat soort heldhaftigheid bewonder ik toch nog wel steeds. Ja.
Nu zijn er uitspraken van Che Guevara die jou nog steeds inspireren. Althans, die haal je aan in jouw boek.
Ja.
En dat gaat over de liefde.
Mm-hmm. Ja.
Hij zegt, de wezenlijke revolutionair wordt geleid door liefde. Hoe interpreteer je die zin?
Ja, en wat hij er dan volgens mij aan toevoegt, komt volgens mij uit een brief aan zijn kinderen. Op het moment dat hij in pakweg 1965 uit Cuba verdwijnt om eerst in Congo en later in Bolivia andere bevrijdingsgevechten te gaan vechten. Wat hij erbij zegt volgens mij is, je moet in staat zijn om onrecht tegen wie, waar ook ter wereld bedreven, te voelen als onrecht dat jou is aangedaan. En dat is natuurlijk een gedachte die bepaald niet specifiek communistisch is en die door communisten ook vaak helemaal niet zo is beleefd. Maar eigenlijk vind je die opvatting, die universaliteit van recht en onrecht, vind je terug in het christendom, vind je terug in het boeddhisme, vind je terug in het humanisme.
Nu leg jij in jouw eerste boek Staat van Tederheid de nadruk op het feit dat je het idee hebt dat de liefde vooral ontbreekt in de politiek. Je onderzoekt ook hoe die liefde weer terug kan komen. En je stelt daarbij ook als eerste natuurlijk de vraag, moet politiek überhaupt gelukkig maken?
Ja.
Wat zou jouw antwoord daar nu op zijn?
Ja, absoluut. Voor zover het kan. Mark Rutte heeft bijvoorbeeld gezegd, de staat, de overheid, is geen geluksmachine. En daar heeft hij natuurlijk ook wel gelijk in. Het kan niet zo zijn dat je van de politiek of meer concreet van de overheid verwacht dat die jou gelukkig maakt. Zeker niet als jij een zwaar getroubleerde persoon bent en nergens gelukkig onder kan zijn. We weten allemaal hoeveel er in Nederland geklaagd wordt, terwijl gewoon eigenlijk een van de welvarendste en vrije landen ter wereld zijn. Dus dat is daar wel een kanttekening bij. Tegelijkertijd, wat is politiek? Politiek is ook, is politieke strijd om de macht, absoluut. Politiek is beleid maken ook. Maar politiek is eigenlijk ook het professioneel oplossen van maatschappelijke problemen. Nou, dat is natuurlijk een enorme bijdrage aan geluk. Als je werkloosheid, als je armoede, al is maar voor een deel, als je milieuverontreiniging en zelfs vernietiging, als je een bijdrage daar levert om die op te lossen, dan bedrijf je, denk ik, een liefdevolle politiek. Als ik spreek over liefde in de politiek, dan spreek ik natuurlijk niet over lust en liefde. In die zin, ik spreek niet over Bill Clinton die iets heeft met Monica Lewinsky. Ik spreek ook niet zozeer over liefde in de zin van altruïsme, jezelf totaal opofferen voor anderen. Ik geloof in eigenbelang, absoluut. En ik geloof ook in solidariteit. En die twee waarden weten te vinden, dat is opnieuw voor mij liefdevolle politiek. Het belang van jezelf met anderen weten te verenigen.
Compassie?
Ook absoluut compassie, ja. Compassie is een hele belangrijke en een waarde, denk ik, die in de politiek heel makkelijk buiten beeld raakt. Kijk, er worden door politici en ook door captains of industry constant beslissingen genomen waarvan zij zelf in de regel niet de gevolgen voelen. Denk aan maatregelen om mensen hun bijstand te verlagen. Dat kan op zich gerechtvaardigd zijn en logisch. Maar ik vind het toch een stuk meer autoriteit krijgen als je weet en als je hebt gevoeld wat die gevolgen zijn. Dus het minste wat je als politiek leider mag doen is je verdiepen in en luisteren naar en voor een deel proberen door te maken van wat mensen op, zeg maar, de begane grond en niet boven in jouw wolkenkrabber of in je beleidskamer te hebben dragen aan gevolgen. Dat is heel fundamenteel. Wat dat betreft moet ik zeggen dat Diederik Samsom met zijn herhaalde stages en werkbezoeken, dat hij wel goed bezig is. Maar goed, wie ben ik om dat te zeggen? Ik ben natuurlijk niet degene die Diederik de Samsom moet beoordelen of hij een goed politicus is. Maar laat ik dat als een voorbeeld noemen van in ieder geval een gezonde praktijk voor een politicus.
Terwijl die toch met het recente bed-bad-broodakkoord, waarin eigenlijk de nadruk heel erg ligt op het uitzetten van vluchtelingen, in tegenstelling tot wat Joop den Uyl toch in de jaren 70 vol vuur verkondigde. Wij staan voor internationale solidariteit. Vind je dan het vluchtelingenbeleid op dit moment passen in liefdevolle politiek?
Nee, maar ik moet er op de eerste plaats bij zeggen dat Joop den Uyl natuurlijk in een situatie leefde waarin we nog niet die waanzinnige vluchtelingen- en migratieproblematiek hebben die we nu hebben. Wat er nu aan het gebeuren is echt fenomenaal natuurlijk. En ook catastrofaal en potentieel catastrofaal. Wat er nu in Kos, Lesbos en Calais aan het gebeuren is en wat we allemaal zien. Ja, hoeveel duidelijker kan je krijgen dat het vluchtelingen- en migratieproblematiek en dus ook de ongelijkheid mondiaal gezien en aan de randen en de rafelranden van Europa, dat dat uit de klauwen loopt. Dus ik geef het je ook te doen om dat te moeten oplossen. En je kan het ook alleen maar grensoverschrijdend en mondiaal oplossen. Het bewijst ook dat we definitief in die Global Village zijn gaan leven en dat we daar niet aan ontkomen. Ik zou er ook voor willen waken, zeg ik vooral tegen mezelf, om te zeggen, nou, liefde is, en dan krijg je nu een soort lijstje van, en dit is het wel en dit is het niet, en alsof het een soort gebruik. Zo gaat het natuurlijk in een liefdesrelatie ook niet. Ja, dat denken de damesbladen soms misschien, en dan krijg je 5 tips om je relatie goed te houden. Maar dat is te simpel, hè? Soms kan een liefdevolle politiek, denk ik, wel degelijk betekenen dat je je grenzen toch enigszins dicht houdt. Want, nou goed, het debat woedt nu natuurlijk ook in Nederland en bijvoorbeeld in de Volkskrant, die ik dan toevallig lees. En daar zie je hele uiteenlopende visies. Je ziet mensen die zeggen, we kunnen ook alleen maar onze eigen samenleving een beetje fatsoenlijk overeind houden en andere samenlevingen steunen als we de grenzen nog enigszins handhaven. En de anderen die inderdaad zeggen, kom op, jullie doen in Europa. Jullie vangen al zo weinig mensen op. Kijk eens naar die andere gebieden. Ik vind het heel moeilijk om voor één van de posities 100% te kiezen. En ik denk eerlijk gezegd dat een hoop mensen dat herkennen. Je kan zowel met de ene positie meegaan als met de ander. Wat ik wil zeggen is dat de concrete dagelijkse politiek, daar moet nog steeds heel veel ratio aan te pas komen. Heel veel nadenken, heel veel luisteren naar je, te plekken op de hoogte stellen. Het zou wel goed zijn als we politici zouden hebben die zelf vluchteling zijn geweest. Wat dat betreft is iemand als Sander Terphuis in de PvdA een interessante figuur. De Iraanse, ooit asielzoeker, die een Nederlandse naam heeft aangemeten en die een politicus is geworden. Dat is dan wel iemand die ik heel serieus zou nemen.
Maar voor jou persoonlijk, hoe kijk jij aan tegen het vluchtelingenvraagstuk op dit moment, zonder dat je het op moet lossen? We zien dagelijks die beelden van mensen die niks meer hebben en op kosten aanspoelen of waar dan ook. Is jouw eerste impuls dan, we moeten die mensen helpen? Je kan het ook nog zien als de ultieme mogelijkheid om eindelijk die rijkdom die we hebben heel concreet te gaan delen met mensen die nu aan de poort staan.
Ja, dat denk ik ook wel eens. Maar de vraag is of de slimste manier werkelijk is om die mensen op deze chaotische manier dan binnen te laten komen. En we weten allemaal dat als migranten, niet-westerse migranten hier zitten, dat ze bijvoorbeeld hun eigen land enorm helpen door het geld dat ze naar huis sturen. Hè, dat is op een gegeven moment een inkomstenbron geworden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Latino's in de Verenigde Staten. Voor Afrikanen in Frankrijk. Voor Filipijnse dienstmeisjes in de Golfstaten. En die sturen zoveel geld naar huis dat daar hele economieën mee overeind kunnen worden gehouden. Dat schijnt inmiddels om een grotere geldstroom te gaan dan de ontwikkelingshulp. Of ontwikkelingssamenwerking, zoals we dan politiek correct moeten zeggen. Dus dat is op zich, zou je zeggen, nou dat kan, dat is prima. Maar ik geloof nog steeds dat de beste manier om uiteindelijk de rijkdom te verdelen toch wel is dat de mensen in principe in hun eigen land kunnen blijven en dat ze daar veel meer mogelijkheden krijgen. En inderdaad dat we ze daar ook ruimhartig mee helpen, omdat we in het verleden ook het een en ander daar hebben weggesleept en dat via multinationals nog steeds doen. Maar uiteindelijk geloof ik dus meer in maatregelen als mondiale belastingtarieven. Hè, dus gewoon het gelijk trekken min of meer van belastingtarieven, van loonniveau. Dus waarmee je eigenlijk ervoor zorgt dat multinationals ook niet meer landen tegen elkaar uit kunnen spelen. De goedkoopste landen opzoeken om daar te produceren onder de meest mensonterende omstandigheden. En het grappige is, ik bedoel, we kunnen mensen niet eens meer naar de maan sturen, maar naar Mars en straks naar Pluto. We kunnen mensen klonen, we kunnen mensen 150 jaar kunnen leven binnen korte tijd. Waarom zouden we dan niet de welvaart en de mogelijkheden eerlijker kunnen verdelen? Daar ontbreekt het simpelweg aan politieke wil. Bij de elites en wij zelf als westerse burgers zijn voor een deel ook elites. Overigens ook aan de elites daar. Hè, die stinkend rijk zijn in de arme landen.
Maar als we het wat
dus
kleiner maken.
Dat is absoluut
maken.
Iets wat je kan doen en wat je moet doen en waar je toe bereid moet zijn. Als we het kleiner maken, zeg ik, begin dus nu inderdaad met wat we allemaal roepen in Europa volgens mij. Maar wat ook wel heel moeilijk is voor de Europese leiders. Om bijvoorbeeld die stromen van mensen die daar binnenkomen eerlijk te gaan verdelen. Zodat ze niet in Griekenland met hun eigen crisis die ze al hebben, dit probleem erbovenop krijgen. In Italië, idem dito, en in Spanje. De ironie is natuurlijk dat eigenlijk de armste landen in het zuiden van de EU de landen zijn die nu ook dat vluchtelingenprobleem even mogen gaan opvangen en oplossen. Ja, dat kan natuurlijk niet.
Maar zou je iemand in huis nemen?
Nou, ik woon in een tamelijk klein huisje met mijn vrouw en mijn kind. Dus dat zie ik niet snel gebeuren. Maar ik vind het een heel mooi initiatief. Want ik weet inderdaad dat dat veel gebeurt. Dat mensen in het Westen zelf illegale bijvoorbeeld in huis nemen. Nou, vind ik heel fraai. Tegelijkertijd zal je dus als samenleving wel en als mondiale samenleving de problemen structureler moeten aanpakken. Want uiteindelijk is dit niet de manier, denk ik.
Ik wil even terug naar jouw boek, Staat van Tederheid. Daar beschrijf je, afgezien of de politiek mensen gelukkig maakt, hoe we überhaupt gelukkig worden. En in dat verband heb je het over de levenskunstenaar die vrijwillig afziet van het streven naar wat hij niet verkrijgen of beïnvloeden kan.
Ja.
Dat klinkt bijna boeddhistisch.
Ja, er zijn vele manieren om ongelukkig te worden. Je kan ongelukkig worden door uiterlijke omstandigheden waar je zelf vrij weinig aan kan doen. Je bent ooit in een concentratiekamp terechtgekomen. Je leeft in armoede in een Afrikaans land. Dat kan je gewoon zijn overkomen. Je krijgt een ongeluk. Een familielid sterft in de MH17. Nou, noem maar op. Dat kan allemaal. Maar daarnaast zijn er op heel veel manieren, en ook het stoïcisme heeft dit op een gegeven moment verwoord, manieren waarop we onszelf ongelukkig maken door onze manieren van denken, door de kaders waardoor we naar de werkelijkheid kijken. De uitspraak van Epictetus is die, geloof ik. We lijden niet aan de dingen, we lijden aan onze gedachten over de dingen. En er is trouwens wel een raakvlak met het onderwerp waar we het er net over hadden, van de migratiestromen. Mensen die heel veel begeren en die heel veel nodig hebben, en ik sta er absoluut niet buiten, hè. Ik ben dat voor een deel ook. Die kunnen zichzelf natuurlijk makkelijk ongelukkig maken. Ze zijn gewoon slaaf van hun eigen begeerte geworden. Waarom zei ik nou dat er een link is met waar we het er net over hadden, van de vluchtelingenstroom? Voor een deel is vluchtelingenstroom, denk ik, vluchten voor geweld, zoals in Syrië, voor de IS, voor Assad. Is het vluchten voor armoede, maar het is voor een deel ook het verlangen naar consumptie. En ik ga daar niet hooghartig over praten, want ik geniet al 48 jaar van dat consumptieniveau. En ik probeer me daarin te beperken, maar toch. Maar voor een deel is natuurlijk ook het verlangen naar onze westerse consumptie. Ja, dat is een model waar we ook niet mee door kunnen gaan om mensen daar naartoe te lokken. Want uiteindelijk kan dat niet de oplossing zijn. Niet als we het milieu overeind willen houden. Als ik dus zeg van, je kan een gelukkige mens worden als je je eigen begeerte weet te beheersen. En dat soms gewoon vrijwillig vanaf kan zien. Dat hoef je niet opgelegd te worden, kan je zelf doen. Dan is er een verband bij bijvoorbeeld een mooi concept van Bob Goudzwaard en Herman de Lange. Dat waren twee economen die al 30 jaar terug een boek hebben geschreven over de economie van het genoeg. En die twee mannen, en dat zijn echt hele, dat zijn geen communisten of activisten. Dat waren in ieder geval, Bob Goudzwaard was een bekende CDA-econoom. En ik heb ooit les van hem mogen hebben. Hele inspirerende, wijze man. En zij maken ergens een heel raak onderscheid, vind ik, tussen behoeften en verlangens. En de behoefte, dat is datgene wat je nodig hebt om te kunnen voortbestaan. Eten, drinken, nou je zou kunnen zeggen liefde. Verlangens, dat zijn de dingen die leuk zijn, die lekker zijn, die plezierig, die gemakkelijk zijn. Denk aan je iPhone, denk aan al die andere gadgets die we hebben. De overconsumptie, de vliegreizen naar de andere kant van de wereld, noem maar op. En zij zeggen dan op een gegeven moment van, laten we nou eens eerst in Nederland en wereldwijd de behoeften, maar dan ook echt voor iedereen, realiseren. En laten we daarna gaan kijken wat nog de verlangens zijn en de begeerten. En ik denk dat je je economie en dat je je maatschappij vanuit zo'n onderscheid veel rechtvaardiger en rationeler kan inrichten dan het nu gebeurt.
Maar waar komt het genoeg voor de allerarmsten dan vandaan?
In meer dan ze nu hebben.
Ja, maar
dat is het grappige.
Waar komt dat vandaan?
Wie het moet betalen bedoel
je? Ja?
Ja, dat komt natuurlijk van de rijkeren. Dat komt van de elites. Dat komt van de mensen die nu van die waanzinnige bonussen leven. En als je geluk hebt, zetten ze weer een deel van de bonus om in liefdadigheid. Wat natuurlijk ook een vorm van herverdeling is. Maar het zou al wat eerder kunnen gebeuren door überhaupt niet zoveel te incasseren. En dat betekent niet alleen dat we de mensen als Bill Gates en onze eigen miljonairs of miljardairs op een gegeven moment zouden mogen aanpakken. Het betekent ook voor veel mensen zoals jij en ik, die ook op een waanzinnig welvaartsniveau leven, dat we ook bereid zouden zijn of aanvaarden dat we een stapje terug gaan. Dat we wat minder in het vliegtuig stappen. Dat we wat minder consumeren, noem maar op. En dit is iets dat je dus niet zomaar op moet willen leggen überhaupt. Soms wordt gesproken om een soort ecodictatuur.
Nou precies, dan mijn eerste gedachte is dan, dan gaat de overheid dus bepalen wat mijn verlangens mogen zijn.
Nou, het grappige is, dat doet de overheid natuurlijk altijd. De overheid maakt altijd al een onderscheid in welke economie of in welke maatschappij dan ook, wat gerechtvaardigde verlangens zijn, welke belangen moeten worden verdedigd of waaraan wordt tegemoet gekomen. Dat doet ze gewoon via haar belastingstelsel, dat doet ze via haar subsidies, dat doet ze via de eigen uitgaven. Dus dat doet ze sowieso. Ik zeg alleen, laten we het op een andere manier dan nu. Want nu staan denk ik veel vaker, en dat is een element van het kapitalisme, de begeerte voorop. En komen de behoeften ergens daar achteraan. Zeker als de behoeften van andere mensen zijn hier ver vandaan. Maar hoe je dit ook uitwerkt, het zal altijd democratisch dienen te zijn. Als de meerderheid van de mensen in Nederland zou zeggen van hier staan we achter, dan voer je het uit en anders niet. Er zal hier een hoop overtuiging aan vooraf moeten gaan. Dit kan niet worden opgelegd door een soort eco-elite.
Ik wil even terug in de tijd, want met name in staat van tederheid haal je ook een aantal voor jou zeer inspirerende en liefdevolle leiders aan. Zoals Martin Luther King, ja. Gandhi.
Ja.
Wat zouden wij op dit moment bijvoorbeeld nog van Martin Luther King kunnen leren?
Oh, verschrikkelijk veel. Juist nu, als ik nu die debatten zie langskomen die dan vaak op social media met name worden gevoerd en waar ik me dus ook maar heel gedoseerd aan blootstel, want ik word daar niet vrolijk van meestal, over het woord gebruik van het woord nigger in een Nederlandse krant in de NRC en daar wordt dan weer in Amerika op gereageerd en de Zwarte Pieten discussie. Ja, ik heb de indruk, en daar kan je gerust met mij van mening verschillen, dat is ook maar mijn indruk, maar dat we op een hele politiek correcte, symbolische en eigenlijk machteloze manier denken op dit moment om discriminatie en racisme en ongelijkheid aan te pakken. Kijk, Martin Luther King die focuste zich niet op het gebruik van woordjes. Die was niet bezig met het wijzen met een beschuldigende vinger naar de blanken. Die dacht helemaal niet in termen als de blanken of de zwarte. En die geloofde werkelijk dat mensen van wat voor kleur dan ook zouden samenwerken. En De andere misvatting over King is dan weer dat hij een soort onschadelijke, brave huisneger was. En ik schaam me niet om hier het woord huisneger te gebruiken, want dat is precies de term die toen gebruikt werd. En die dus door het systeem heel makkelijk aanvaard kon worden, omdat hij zo onschuldig was. Martin Luther King was juist heel radicaal. Martin Luther King was een van de mensen die in de jaren 60 al zeiden dat het kapitalistische systeem wereldwijd en in de Verenigde Staten diepgaand moest worden hervormd. En dat had hij concrete ideeën over, zoals een goed basisinkomen, een minimuminkomen, dat in de Verenigde Staten eigenlijk nog steeds niet is. Waar Obama nu voor ijvert, maar wat hij er natuurlijk niet doorkrijgt met alle tegenstand. Dus Martin Luther King was aan de ene kant absoluut geen voorstander van gedachten. Het constant denken in kleur, in die tunnel van dit zijn wij en dit zijn jullie. En wij zijn goed omdat jullie ons hebben uitgebuit en onderdrukt. Wat in wezen ook racistisch denken is, maar dan racistisch denken door slachtoffers. En die eigenlijk dacht van dat de samenleving radicaal moest worden hervormd, maar radicaal op geweldloze manier. En dat leerde hij inderdaad van Gandhi. Daarom noem ik hem ook in de opdracht van dat eerste boek, een revolutionair zonder revolver. En ik denk dat dat hele arsenaal aan geweldloze actie, dat door de beweging, waar Martin Luther King alleen maar één van de leidersfiguren was. Dat ging om honderdduizenden mannen en vrouwen, zwart, blank, geel, rood, noem maar op, wat voor kleur ze ook hebben gehad. Maar die werkelijk geloofde dat je door geweldloze acties, door blokkades, door sit-ins, door demonstraties, door consumentenboycotts, dat allerlei dingen die we nog niet eens hebben uitgeprobeerd, dat je daar samenlevingen mee kan veranderen. En we hebben veel te veel, zeg ik hier, dat is een beetje riskant. Revolutionairen, laat ik het zo zeggen, hebben vaak het op een gewelddadige manier geprobeerd. En dat is eigenlijk altijd misgegaan. Want geweld gaat met je op de loop. Dat maakt jou zelf ook. Dat vervormt je persoonlijkheid. Al die haat en al die bitterheid. Dus ik geloof echt inderdaad met Gandhi, met King en met ook de latere Mandela. Want de eerdere Mandela was natuurlijk zelf een gewapende strijder. Ze noemden hem destijds een terrorist. Geloof ik echt in dat enorme potentieel van die geweldloze actie. Juist in het Westen.
Toen ik jou vroeg of je iets van muziek mee wilde nemen, zei je onmiddellijk ja, Marvin Gaye met What's Going On.
Ja.
Wat is het verhaal daarachter voor jou?
Marvin Gaye staat misschien voor heel veel mensen vooral gelijk aan sexual healing. De nummers die hij over lust maakte. Liefde in die zin. Was een zanger in de jaren 60, een van de boegbeelden van Motown. Eigenlijk iemand die allemaal hele brave liefdesliedjes zong. En niet over maatschappelijke dingen zong. Terwijl er van alles aan de hand was in diezelfde jaren 60. Martin Luther King, Malcolm X, de moord op Kennedy, de twee Kennedys, noem maar op. Vietnam. Zijn broer die heeft 3 jaar in Vietnam gezeten. Daar hoort hij heel veel gruwelijke verhalen van. Een neef van hen die komt om in Vietnam. En op een gegeven moment, 1970, besluit hij dan, ik wil over veel wezenlijke zaken gaan zingen. Ik wil over die andere liefde zingen. Die liefde die te maken heeft met onrecht, met rechtvaardigheid, met wat er aan de hand is, what's going on in de maatschappij.
Brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Right on.
Talk to me, you can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Ooh. Right on, right on.
Marvin Gaye, What's Going On? U luistert naar De Zomer van Oba Live, waarin dit hele uur politiek filosoof Remco van Broekhoven mijn gast is. Mooi nummer. Hij heeft het over picket lines en picket signs, over stakingen, over jullie moeten ons niet veroordelen alleen maar omdat ons haar lang is. Dit nummer verwoordde eigenlijk ook een beetje de teleurstelling van die Amerikaanse droom die niet was uitgekomen. Terwijl zowel Gandhi, waar we het eerder even over hadden, als King hadden natuurlijk een heel duidelijke droom voor ogen. Een beeld van een ideale maatschappij, of een utopie, zo je wilt.
Ja.
En jij noemt ook een hoofdstuk in Staat van Tederheid, Heeft de utopie nog toekomst?
Ja.
Dat is op zich heel geestig natuurlijk. Maar hoe ziet jouw ideale utopie eruit?
Nou, eigenlijk drie dimensies. Belangrijkste opnieuw, de natuur. Dus de utopie houdt voor mij in dat we in een soort van harmonie met de natuur leven als samenleving en als planeetje. En dat klinkt natuurlijk ontzettend saaiig en wollig, maar dat komt er simpelweg op neer dat je dus het broeikaseffect weet aan te pakken of in ieder geval in dit stadium nog een beetje weet te hanteren. Dat je je consumptie intoomt, dat je op die manier de natuurnoden gaat erkennen en daarna gaat leven. Dus dat is het ecologische element. Dat staat absoluut voorop, denk ik. Dat is prioriteit nummer één. Tweede is het economische element, dat je de behoeften van al die mensen in de wereld gaat bevredigen die nu met honger opstaan en naar bed gaan, die in mensonterende omstandigheden leven, soms ook in ons eigen Westen. En om dat gelijk te trekken, zul je, daar kan je niet omheen, de rijkeren moeten laten inleveren. Er is hier geen win-win optie. Nou ja, eigenlijk is er wel een win-win optie, want uiteindelijk worden we er allemaal gelukkiger van. Maar dat vergt misschien wat tijd voordat iedereen het inziet. En het derde element naast het ecologische en economische aspect van die utopie is dat we een mondiale democratie leren kennen. En een soort cosmopolitische democratie. En dat we bijvoorbeeld grensoverschrijdende referenda hebben. Want je kan je voorstellen, de Grieken hebben nu, wat was het, een maand geleden ruim een referendum gehouden. Maar eigenlijk had het best wel voor de hand gelegen dat we hier met heel Europa over hadden gestemd. Want het ging erom dat de rest van Europa iets zou betalen en iets zou vragen dat de Grieken al of niet wilden doen of wilden krijgen. En je kan je op een gegeven moment afvragen, kan je dat soort beslissingen, en er zijn heel veel andere voorbeelden, kan je die nog aan één land overlaten of moet je daarover samen gaan besluiten? Dus uiteindelijk zal je naar een soort van democratie moeten die grensoverschrijdender is dan wat er nu gebeurt. En het kan niet anders als onze samenleving ook meer een global village is geworden. Maar dat betekent ook dat we in ons eigen Nederland en in Amerika en in een hoop andere landen de democratie zullen moeten gaan verdiepen. Want nu is democratie vaak een soort ver van je bed show. Het is iets wat politici doen en daar kijk je naar en dat boeit je maar matig. En je vindt het eigenlijk een beetje een vies spelletje. Maar we ontkomen er niet aan dat meer burgers zich weer actief met democratie gaan bezighouden. You ain't seen nothing yet. Er zal nog veel meer moeten gebeuren.
Maar wat vraagt dat dan praktisch van mensen?
Meer commitment, meer inzet, minder op de bank blijven zitten en zappen als het spelletje je niet meer bevalt. Ja, dat mag je vragen, absoluut. Democratie zal kapot gaan als we ons er zo afzijdig van blijven opstellen.
Nou ja, maar op dit moment zijn natuurlijk heel veel mensen teleurgesteld of op zijn minst cynisch geworden, hè, als het om politiek gaat. Ja. Hoe wil je die mensen dan motiveren om zich toch weer met politiek bezig te gaan houden? Of moet het juist niet binnen een politieke context? Hè? Jij was zelf, stond aan de wieg, geloof ik, zo'n beetje van de allereerste mondiale anders globalisten organisatie.
Wij waren degene die mondiaal dachten en die juist een wereldwijde samenleving willen. Maar dan wel op totaal andere voorwaarden dan we hem nu zien. Nee, dus het is een hele goede vraag om je af te vragen. Maar hoe krijgen we mensen zover en hoe laten we dat ook bevredigend zijn? Dan moeten mensen wel successen te zien krijgen. Dus dat betekent dat we moeten gaan experimenteren. Misschien moeten we eerst op lokaal niveau beginnen. En je gaat steeds experimenteren met bijvoorbeeld zo'n grensoverschrijdend referendum. Met mensen inspraak geven in bijvoorbeeld de besluiten van bedrijven die in hun omgeving staan. Ja, want dat gebeurt vaak ook niet. Ik bedoel, we hebben het over democratie, maar in ons bedrijfsleven en ook in de onderwijsinstelling waar ik zit en in de ziekenhuizen is helemaal geen democratie. Daar is hoogstens inspraak als je geluk hebt, maar het is geen democratie. En voor een deel komt dat ook zo. Opnieuw moet je ook daar zelf kritisch zijn, doordat we zelf als onderwijzer of als zuster of als werknemer denken, ja, het zal wel. Ik heb geen zin om me ermee bezig te houden. Maar voor een deel zeggen we dat. En misschien refereert jouw vraag daaraan. Doordat we teleurgesteld zijn in het verleden. We deden wel mee en we zaten volgens 3 uur te vergaderen. En na die 3 uur hadden we nog niet het gevoel dat er iets mee was gedaan. Dus dat betekent dat we ook moeten gaan deliveren. Dat als we besluiten gaan nemen, dat ze ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. En dat ze serieus worden genomen. Dus dat vraagt A, commitment van mensen dat ze erbij blijven. En dat ze zelf toezien of hun besluiten uiteindelijk wel worden uitgevoerd. En dat ze ook bereid zijn om de tijd in te steken. En B vraagt dat van de mensen, zeg maar, die we gekozen hebben, dat ze ook daadwerkelijk tegemoetkomen aan wat wij gevraagd hebben. En die twee gaan altijd samen. De machthebbers moeten gecontroleerd worden. En de veronderstelde controleurs moeten ook hun werk doen. Moeten ook van een luie reet afkomen, om het zomaar te zeggen. Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten. Politiek moet door burgers zelf worden opgepakt. En daar moeten ze ook weer die geweldloze acties aan toevoegen. En gewoon simpelweg gaan stemmen en blijven controleren. Ook niet aan journalisten overlaten, ook niet aan politici overlaten. Daar zijn burgers zelf voor nodig. The most important office in a democracy, dat heeft een Amerikaans lid van het Hoge Rechtshof ooit gezegd. De belangrijkste taak, het belangrijkste beroep in een democratie is the office of a citizen, van de burger.
Ja, nee, dat klinkt heel mooi, maar ik begrijp daaruit dat je totaal geen vertrouwen hebt in onze politici. Want je zegt,
nee, totaal overlaten. Nou nee, niet totaal geen vertrouwen. Ik bedoel eigenlijk, het is te belangrijk om het alleen aan de politie over te laten. Ik bedoel, ik vind het fantastisch dat politici, je kan klagen over ze wat je wil, maar zij werken zich volgens mij helemaal het schompus om in ieder geval nog wat gedaan te krijgen. Of je het concreet eens bent met wat bepaalde politici willen, dat is secundair. Hè? Maar überhaupt dat ze dat doen, vind ik bewonderenswaardig. Maar dan nog, zij kunnen het niet alleen. Laat ik het positief zeggen. Zij kunnen het niet alleen. We moeten ze misschien helpen.
Maar kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Want ik ben nog steeds aan het zoeken. Oké, ik kom van die bank. En wat ga ik dan doen?
Stel je voor, jij vindt het belangrijk dat er een menswaardige opvang komt voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Stel je voor, dat is je issue. Nou, dat is prima. Dan kan je op social media, op Twitter en op Facebook en op een blogje en in een ingezonden brief kan je daar heel druk om maken en zeggen, oh, die politici en wat slecht wat ze doen. Je kan ook precies doen wat je daarnet zelf als voorbeeld gaf. Zelf iemand in huis nemen. Via je eigen partij, de partij die jij dan kiest, de druk op gaan zetten dat ze het standpunt overneemt waarvan jij zegt dat is rechtvaardig. Dat moeten we voor die uitgeprocedeerde asielzoekers doen. Dus dan is het niet alleen maar jouw individuele oplossing in je eigen huis letterlijk. Maar dan maak je het politiek, dan politiseer je het. Je kan in een actiegroep actief worden. Je kan in kerken ervoor gaan zorgen dat daar asielzoekers worden opgevangen, wat voor een deel ook gebeurt. Ik werkte destijds samen met mensen in de Anders Globalistenbeweging die dat soort werk deden. Daar heb ik grote bewondering voor. Het was niet mijn keuze. Ik had alweer andere dingen die ik deed. Maar die waren daar constant mee bezig. Die waren dag en nacht bezig om asielzoekers te helpen.
Ik wil nog even, want dat vind ik zo'n mooi verhaal, waar we het eerder over hadden. Die bijeenkomst in 1996 van hele beginnende anders globalisten. Dat was in een dorpje in Mexico, ergens in de jungle.
Ja.
Kan je beschrijven waar jullie zaten?
We zaten in de werkelijkheid. La realidad. Ja, dat kan alleen maar in Mexico. Daar heb je dorpen die heten de vrijheid of de werkelijkheid. Ja, fantastisch. Volgens mij hebben de Zapatistas die naam niet eens uitgevonden. Heette dat dorp al zo.
Ja, want het was een bijeenkomst georganiseerd door de Zapatisten. Ja, ja. Dat was toch een soort guerrilla-beweging in Mexico?
Nee, niet een soort, dat was een guerrilla-beweging, klopt. De achtergrond is eventjes dat Mexico op 1 januari 1994 het vrijhandelsverdrag binnentreedt. Dat gaat dan wordt van kracht met Canada en de Verenigde Staten. En nou ja, de vrije markt heeft dus een nieuwe overwinning. Maar dat betekent eigenlijk dat in Mexico heel veel kleine boeren het te kop gaat kosten. Maïsboeren en dergelijke die niet meer kunnen concurreren met hun collega's in Canada en de VS. En tegelijkertijd is er sprake al, 500 jaar pakweg van onderdrukking van de Indianenbevolking, de Maya-bevolking in Chiapas, de armste deelstaat ook van Mexico. En opeens is daar een beweging, een guerrilla-beweging van hele kleine mannetjes en vrouwtjes, Maya's met bivakmutsen op en machinegeweren, en die nemen een heel stuk van die deelstaat Chiapas in. En trekken zich weer terug, enig bloed vergieten, en via internet communiceren ze, wat ook heel nieuw is. Charismatische leider, subcommandant Marcos, die ook met heel veel humor en ontregelende humor en gekke communicatie communiceert. Die letterlijk en figuurlijk boven die Maya's uitsteekt. En die organiseren dan uiteindelijk, 2 jaar later, ze zijn er dan nog steeds. Ze leven in een soort padstelling met de Mexicaanse overheid. En die organiseren zo'n bijeenkomst voor wat later de Anders Globalisten is gaan heten, 1996.
Maar hoe raakte jij daar nou verzeild?
Ja, ik zag op internet en ik zag op tv en ik las over die Zapatistas. En ik vond dat een hele intrigerende, interessante beweging. Ik heb uiteindelijk ook een artikel bijvoorbeeld voor Onze Wereld over de Zapatistas geschreven naar aanleiding van dat bezoek. En ik werkte al op de school voor journalistiek. En we zijn er op een gegeven moment ook met een groep studenten. Later, 3 jaar later, ben ik nog een keer terug geweest. En later overigens nog een keer. En dat was ook illegaal, want je mocht er eigenlijk helemaal niet komen als buitenlander. Dan hield de Mexicaanse migratie je tegen. Toen ben ik bijna het land uitgedonden toen ik met een groep studenten daar nog een keer naartoe ben geweest. En Marcos nog een keer de hand heb geschud. Maar die bijeenkomst was heel inspirerend. Want daar waren wel iets van 3000 mensen uit, vooral uit Latijns-Amerika. Maar daar waren ook Amerikaanse, Indiaanse activisten. Daar waren punkers uit Kreuzberg. Daar waren de dwaze moeders uit Argentinië. En we zaten daar allemaal op bankjes in metershoge modder. Want het was de jungle, het was regentijd. Het was, dat was weer een beetje afzien, net als op Cuba eerder. En praten over hoe gaan we de wereld veranderen. Ja, fantastisch.
Ja, je noemde al even, onder andere waren daar de moeders van de Plaza de Mayo. Hè, de Argentijnse vrouwen die jarenlang met hun witte hoofddoeken daar over het plein in Buenos Aires hebben gelopen om aandacht te vragen voor hun verloren kinderen. Er is een bepaald gesprek wat je hebt met een van die moeders, wat je ook beschrijft in je boek.
Ja.
Wat gebeurde daar precies?
Eerst even over die dwaze moeders. De dwaze moeders waren de vrouwen en de moeders van activisten, van vakbondsactivisten, van mensen uit kerken, van noem maar op. Mensen die voor een betere samenleving in Argentinië vochten en van de een op de andere dag de dictatuur kwam en ze verdwenen. Ze werden gemarteld, ze werden uit vliegtuigen gemikt. Hè. Nou ja, minimaal 8000, misschien wel 30.000 mensen zijn op die manier aan het einde gekomen. Een hele generatie. Die moeders hadden kunnen zeggen, weet je wat, ik kom alleen op voor mijn eigen kind en voor mijn eigen man. En daar laat ik het bij. En dat is al fantastisch dat je dat überhaupt durft in een dictatuur. Hè? Dus dat is al heel goed. Dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar nee, wat deden ze? Ze verenigden zich. Ze kwamen samen met andere moeders en met mensen die met hen sympathiseerden. En gingen daar op dat plein van de Plaza de Mayo in Buenos Aires. Gingen ze iedere donderdag, een half uur was het geloof ik, of een uur, gingen ze rondjes lopen. En dat was gewoon een levensgevaarlijke subversieve activiteit, moet je je voorstellen. En vroegen aandacht voor hun verdwenen mannen en kinderen. Dus ze politiseerden het ook. Hè? Dat is waarom Ebe de Bonafini, de leidster van de dwaze moeders, ooit tegen me heeft gezegd in een interview. En ze zal het ongetwijfeld ook op andere plekken hebben gezegd. Ik heb niet mijn kind gebaard, mijn kind heeft mij gebaard. Waarmee ze bedoelde, zij vertelde, ik was altijd apolitiek. En mijn kind verdween en ik ging op deze manier er tegen knokken. En ik probeerde mijn kind boven water te krijgen. En ook de kinderen van andere activisten. En daar werd ik geboren als dwaze moeder en als activiste. Dus ik ben dat dankzij mijn kind. En mijn kind is niet dankzij mij. Dat is natuurlijk ook een manier van zingeving. Wat er gebeurde, we zaten te discussiëren over kapitalisme. En moet het kapitalisme nou worden afgeschaft? En moet dat nou democratisch? En moet dat nou geweldloos? En dat soort gesprekken. Hè? Tamelijk abstractieniveau. En ondertussen, je voeten klinken zich vast aan de modder. En soms dwalen je gedachten even af. En je zit te kijken naar zo'n vrouwtje met een bivakmuts. Met de bloemetjesjurk en de bivakmuts in gekke combinaties. En op een gegeven moment, een van die dwaze moeders, die snerpt, die snijdt gewoon door die discussie heen. En die zegt zoiets als genoeg geklets over democratie, geweldloosheid. We moeten het kapitalisme vernietigen, punt uit. Was natuurlijk heel interessant dat zo'n onschuldige, lieve oma er op zo'n manier in kwam gehakt en gesneden. Met gestrekt been, zoals we dat hier in voetbaltermen zouden zeggen. Dus we hadden even laten pauzen en ik sprak die vrouw aan en ik zeg zoiets van, ja, maar kapitalisme vernietigen, gewelddadigheid, hè, dat is wat socialisme altijd heeft gedaan. Veranderen we dan niet in hen? Worden we dan niet net zo erg als de vijand die we bestrijden? We moeten toch ook iets anders neerzetten? Toen vroeg ze mij, ben je bereid, ja, daar hebben we het inderdaad weer, ben je bereid te sterven voor onze zaak? En ik zei ja. En toen zei ze, ja, ben je bereid om te doden voor onze zaak? Nou, toen werd het even stil, moest ik even nadenken. Nee. En toen zei ze, en ze zei het echt in mijn herinnering met een soort mengeling van triomfalisme, van ik heb je tuk, ik heb je schaakmat, maar ook een soort triestheid. Zei ze, goed, dan verliezen we. Als jij niet bereid bent om ook te doden voor onze zaak, dan verliezen we. Touché. En misschien ook niet. Want hoeveel bewondering ik ook voor de dwaze moeders heb, ik denk dat de mensen die echt een liefdevollere, een socialere samenleving willen, die utopieën gerealiseerd willen zien, maar überhaupt denk ik sociale strijders overal, dat we uiteindelijk meer met geweldloze strijd bereiken. Want ook de dwaze moeders hebben natuurlijk een geweldloze strijd gevoerd. Had ook op de een of andere manier veel, veel gewelddadiger en haat, vol haat kunnen optreden.
Maar kennelijk op dat moment niet meer, toen zij jou die vraag stelde.
Nee, dus misschien was er een verbittering en er was natuurlijk ook een soort realisme. Want heel veel van de activisten, of in ieder geval een deel van de activisten, laat ik het voorzichtiger zeggen, die in de vuile oorlog in Argentinië is vermoord. Voor een deel waren het ook mensen die bereid waren met wapens te strijden. En die ook met wapens streden, die linkse guerrilla-strijders waren. Maar als politieke keuze, als politieke strategie ook, en ook al principieel, maar ook als strategie zou ik kiezen voor geweldloosheid. Ook omdat het heeft een enorm potentieel dat we nog niet eens gebruikt hebben.
Denk jij dat er een rol is weggelegd voor spiritualiteit binnen de politiek?
Zeker.
En op welke
manier? Ik zou het graag
willen,
ja. Voor mij is spiritualiteit datgene wat je juist boven je dagelijkse bestaan uitteelt. Dat je echt het gevoel hebt van, dit kan ik niet volgen en ik hoef het ook niet te verklaren. Ik kan het niet verklaren, ik hoef het niet te verklaren. Er is iets heel bijzonders hier aan de hand. En vaak zijn voor mij de spirituele ervaringen de momenten dat je dacht, ik voel me verbonden met mensen, misschien wel zelfs in andere tijden, in andere continenten, met iets wat veel groter is dan mijn eigen ego en dan mijn lijfelijke bestaan hier en nu. Dat is voor mij spiritualiteit. En politiek kan dat zijn inderdaad op het moment dat er magische, wonderbaarlijke dingen in de politiek gebeuren. Wie had op een gegeven moment kunnen denken dat er ooit een einde zou komen aan het naargeestige socialisme in de Sovjet-Unie? Wie had kunnen denken dat er een einde zou komen aan de apartheid? Dus net zo goed als er nachtmerries bestaan, denk aan 9-11. Wie had kunnen denken dat de Twin Towers zouden instorten en dat er zou gebeuren wat er zou gebeuren, die gruwelijke nachtmerrie? Er bestaan er ook dromen, mooie dromen in politiek. En de dromen die geven denk ik het spirituele element weer. En heel veel mensen samen op een goede manier georganiseerd kunnen dus niet een meute zijn, maar kunnen een vorm van politiek vertegenwoordigen die op een gezonde manier boven jezelf uitstijgt.
Nu spreek jij in Verbeter de Wereld begin om 10:30 ook over het boeddhisme. Je begint te zeggen, ik geloof niet dat ik veel talent voor boeddhisme heb. Waarom zeg je dat eigenlijk?
Ik associeer boeddhisme met zelfbeheersing en zelfs het uitdoven. Hè, zoals het natuurlijk in het boeddhisme wordt genoemd, van je begeerten. En met het uitoven van de begeerte bereik je dan ook een soort bevrijding van het lijden, nirvana, noem maar op, een beetje dat soort ideeën. Nou ben ik een heel begeertevol, of in ieder geval gepassioneerd iemand. Ik ben extreem, ik ben heftig, ik ben in die zin, dat verklaart ook een beetje mijn levenslange liefde voor Latijns-Amerika, waar ook de emoties vaak wat hoger oplopen. En ja, als je zo'n persoonlijkheid hebt, dan wordt het natuurlijk wel lastiger om op zo'n manier, zoals ik het net beschreef, een boeddhist te zijn. Het wordt ook nodiger. Het wordt ook noodzakelijker. Misschien heb ik het boeddhisme juist wel heel erg nodig. En ben ik niet de enige die om die reden affiniteit en sympathie voor het boeddhisme heeft.
Jij begin je last te krijgen van je eigen heftigheid?
Altijd al gehad. Ik ben natuurlijk niet de enige, denk ik. Alleen niet iedereen realiseert het zich misschien of weet het uiteindelijk te beteugelen. Los daarvan, inderdaad, dwalen mijn gedachten altijd heel snel af als ik yoga aan het doen ben. En vind ik die lotus zit verrekt slecht voor mijn rug.
Ja, ja, en daarmee is voor jou de kous af. Dat was het
nee,
dan.
Nee, daarmee is de kous niet af. Nee. Want ik dwing mezelf al meer dan 10 jaar lang om iedere week 3 keer yoga te doen. Dus zo is het ook alweer.
Nee, het gaat ook helemaal niet om jou warm te laten lopen voor het boeddhisme. Want dan zou ik toch een hele slechte boeddhist zijn als ik je zieltje zou gaan zitten winnen.
Ja, ja, precies.
Nee, maar ik vind het zo interessant, want je haalt het wel heel expliciet aan in je boek. Hè? Je hoeft er ook niet over te beginnen. En vervolgens laat je je ook inspireren door de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh. Ja. En waarom is hij zo inspirerend voor jou?
Ja, dat kan ik inderdaad met woorden vatten. Maar het is eigenlijk meer het beeld dat ik voor me zie. En datzelfde heb ik met de Dalai Lama. Ik zie die mannen en ik zie ze lachen en ik zie ze... Ja, eigenlijk ook op een manier politiek bedrijven. Want het zijn allebei wel degelijk politieke actoren, heel duidelijk. Thich Nhat Hanh heeft heel veel politieke actie gevoerd en doet dat nog steeds. Naast zijn loopmeditaties en zijn nadruk op mindfulness. En voor hem is dat ook allemaal, zijn geen gescheiden compartimenten. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus dat spreekt me aan, dat bewogen boeddhisme. Het punt is natuurlijk dat voor een deel van de boeddhisten, en verrassend vaak en eigenlijk heel begrijpelijk vaak, zijn dat westerse boeddhisten, zijn dat bekeerlingen, is boeddhisme een verbeter jezelf en eindig daar ook maar mee. En laat die wereld de wereld. Of zo ben ik het misschien iets te vaak tegengekomen.
Maar als je jezelf verbetert, dan reflecteert dat automatisch op de
wereld. Natuurlijk, dus ik denk dat een andere lezing van boeddhisme en van wat de Boeddha heeft nagelaten is juist, en dat is ook wel wat ik erin lees en wat ik erin herken en waarmee ik sympathiseer, dat het een kunstmatige scheiding is tussen jezelf en de wereld. Het is uiteindelijk één geheel. En inderdaad, diezelfde combinatie die ik in mijn beide boeken heb proberen te leggen van het verbeteren of soms gewoon het aanvaarden van jezelf en het verbeteren en soms ook gewoon aanvaarden van de wereld en van het onrecht en het lijden in de wereld. Aanvaarden niet in de zin van dat ze het eindpunt gaan zijn, want je blijft je hele leven knokken om er iets beters van te maken. Maar begin in ieder geval met aanvaarden dat ze er zijn en het onder ogen te zien.
Je schrijft in het dankwoord van je laatste boek: zelfs als ik me inbeelde dat het goede doel lag in het schrijven van dit boek en dat alles daarvoor moet wijken, bedacht ik meestal, net op tijd, dat wat nabij is en je lief altijd voorgaat. Ja. En waaruit je ook zegt, nou, dat lukt dus niet altijd.
Nee.
Hoe fanatiek word jij als je naast je baan aan de school voor journalistiek een boek of op dit moment je proefschrift aan het schrijven bent?
Ja, gelukkig valt dat mee. De Remco van Broekhoven van 30 jaar geleden, maar toen had ik dus misschien ook het geluk dat ik toen nog geen vrouw en kind had. Die ging gewoon 24/7 voor de strijd, de politiek of voor mijn eigen ambities. Hè? Dat is soms natuurlijk lastig te onderscheiden wat nog wat is. Maar de van Broekhoven die je nu spreekt, die doet zijn goede werken binnen 30 uur per week. En die besteedt behoorlijk wat aandacht aan zijn vrouw en zijn kinderen en ook aan zijn eigen geestelijke gezondheid of zijn privéleven. En dat, dus in die zin, nou, maar dat vind ik ook, dat is in principe, hè. Ja, als jij een relaxte samenleving wil en als jouw utopie is van een economie van het genoeg en ook bijvoorbeeld dat we dus niet 60 uur per week hoeven te werken. Nou, misschien zijn er een paar zonderlingen die het gewoon echt lekker vinden om 60 uur per week te werken. Dan zou ik ze dat ook weer niet per se willen ontnemen. Maar laten we eerst even zorgen dat iedereen kan werken. Dat iedereen voor 30 uur kan werken. En dat lijkt me ook een stuk relaxter voor ons allemaal. Dus als ik dat uitblaad als model van de samenleving, dan moet ik het misschien zelf ook waarmaken. Dus ik vind het heel prettig, zo'n 30-uurige werkweek.
Is je proefschrift al af?
Nee, dat dus niet. Dat duurt nog 10 jaar. Nou, ongelooflijk, maar waar. Het proefschrift is ook nog bijna af, ja. Of het goed genoeg gaat zijn nu al, dat weet ik nog niet. Maar met een beetje geluk sta ik over een half jaar in een mooi gebouw in de Utrechtse binnenstad.
Ja, en we helaas is de tijd te kort. Ja. We kunnen er niet meer uitgebreid op ingaan. Maar het gaat over het journalistieke waakhondideaal in een gemediatiseerde democratie. Waaruit ik begrijp dat jij het een taak voor journalisten vindt om bijvoorbeeld politici bij de les te houden.
Een deel van de journalistiek. Hè? Er zijn natuurlijk ook gewoon sportjournalisten en journalisten die mooie human interest verhalen maken. Maar een deel van de journalistiek doet er ook goed aan, denk ik, om politici te controleren. Namens de burgers en met de burgers samen.
En hoe gaat het heten?
De Bewakers Bewaakt.
De Dus dat is iets voor journalisten om naar uit te kijken, begrijp ik?
Dat hoop ik wel, niet op de laatste plaats, omdat een deel van de journalistiek eraan meegewerkt heeft. Ik bedoel, ik heb debatleiders geïnterviewd, politieke journalisten als Witteman, Wester, Van der Heijden, Mingelen. Een aantal andere journalisten en die hebben daar een hele goede, vind ik, inbreng aan geleverd. Die hebben mij op nieuwe ideeën gebracht en die heb ik er ook absoluut in verwerkt, ja.
We gaan dat met spanning volgen. En heb je al een nieuw onderwerp trouwens? Want hier ben je natuurlijk al een aantal jaar aan.
Mag nu nog niet. Ik moet nog 2 weken. Ik moet nog even in de tunnel door. Nee, oh god, er dienen zich allerlei onderwerpen aan. Nou, een van de dingen die ik wel interessant vind, zou zijn om eens echt wat meer op het boeddhisme in te zoomen. Daar veel meer over te leren dan ik nu nog weet, want dat is toch betrekkelijk weinig. En eens echt te gaan nadenken van hoe kan je boeddhisme politiek maken? Wat voor interessante lessen kan je uit boeddhisme leren, zowel over hoe je alternatieven eruit zien politiek, als hoe je daar komt. Dus eigenlijk een beetje nirvana voor de politiek.
Nou, daar ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar. Dankjewel, Remco van Broekhoven. En u luisterde naar een zomeraflevering van Oba Live. Voor meer informatie over de boeken van Remco van Broekhoven, Staat van Tederheid en Verbeterde Wereld, begin om 11:30, kunt u terecht op onze website bosrtv.nl. Volgende week start het nieuwe seizoen van Oba Live, waarin Bettine Vriesekoop praat met actuele gasten vanuit de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. En vannacht om 12:00 zendt De Bos het programma De Nachtgast uit, waarin u kunt luisteren naar een herhaling van het gesprek met zenleraar Ton Lathouwers over zijn nieuwe boek Zij is altijd soms. Ik wens u nog een fijne avond.